Goedemorgen en ieder hier in de kerk, maar ook alle jongeren, ouderen en gasten die verbonden zijn via internet of internetradio. Hartelijk welkom in deze dienst. Vanwege de COVID-19 maatregelen zijn hier in de kerk op dit moment de mensen aanwezig uit wijk 7. Vanmorgen gaat ons voor onze eigen predikant, dominee Van der Ree. De schriftlezing is uit Johannes 18, de versen 1 tot en met 11. Thema van de preek is Jezus wordt gevangen genomen. In deze dienst zal ook het heilig sacrament van de heilige doop aan twee kinderen van onze gemeente plaatsvinden. Mededelingen namens de kerkenraad. Volgende week zondag zijn in de morgendienst uitgenodigd de leden van wijk 2 en voor de middagdienst de leden uit wijk 1. De uitnodigingen hiervoor worden op vrijdag 26 maart verzonden. De eerste collecte is voor de kerk. De tweede collecte is voor de kerkelijke kas, met name emeritikas. En de derde collecte is voor het bouwfonds. U kunt de collecte bijdragen per bank overmaken op het bankrekeningnummer wat vermeld staat op de zondagsbrief en die na de dienst ook onder in het beeld verschijnt. Wij noemen u nu alvast die bijzondere noodhulpcollecte die volgende week zondag gehouden zal worden om de 100.000 vluchtelingen in de Noord-Ethiopische regio Tigray te ondersteunen. Voor meer informatie zie de zondagsbrief van vandaag met bijgevoegde flyer. Deze collecte wordt bij u van harte aanbevolen. Wij vangen nu deze dienst aan door het zingen van en het hier luisteren naar Psalm 89, vers 3. De kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen uit Psalm 70, daarvan het eerste en het derde vers. Daal haastig ter verlossing neer, o God, en red mij uit gevaren, uit angsten die mijn ziel bezwaren. Spoed u te mijner hulp, o Heer. Psalm 70, vers 1 en vers 3 zingen wij als de psalm die ook past bij deze zesde Lijdenszondag, waarin we zullen horen hoe de Heer Jezus gevangen genomen wordt. Wij verootmoedigen ons voor de Heere en luisteren naar zijn wet die hij ons gaf Dat we onze zonden leren kennen, de toevlucht nemen tot Christus en ons leven daarna richten in dankbaarheid. En we willen na de lezing van de wet met elkaar antwoorden met Psalm 79, daarvan het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel, onnodig, ondoordacht gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag... En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod en het tweede eraan gelijk is. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. Gemeente, laten we nu met elkaar bidden en danken. We willen in onze voorbeden en dankzegging ook denken aan degene die genoemd staan op de zondagsbrief. En we willen in onze voorbeden daarbij ook denken aan broeder J. van der Bovenkamp van de Savonin-Lohmanstraat 41. Er is bij hem darmkanker geconstateerd en hij ondergaat in het ziekenhuis onderzoeken en behandelingen. Laten we met elkaar bidden en danken. Heren, zo komen we bij u aan het begin van deze dienst van morgen. De zesde Lijdenszondag, heren, waarop we mogen stilstaan bij de betekenis van de weg die u gegaan bent, Heer Jezus, naar het kruis op Golgotha. Opdat u daar zou sterven, de dood in zou gaan, in onze plaats. Heren, vanmorgen mogen we uw woord opnieuw openen en mogen we luisteren naar hoe u gevangen werd genomen en geboeid werd afgevoerd. Maar hoe u in dat gebeuren allen die van u zijn vrijheid gaf en hen liet gaan. Heren, we willen u bidden of u bij de bediening van uw woord aanwezig wil zijn met uw Heilige Geest. In spreken en in luisteren, laat ons hart ervoor open mogen gaan, heren, en dat we hier in de kerk en thuis door dat woord worden aangesproken. Dat het ons in verwondering en aanbidding aan uw voeten brengt, Heer Jezus. Laat uw liefde en uw onbegrijpelijke genade ons mogen inwinnen voor uw koninkrijk. En Heer, dan mogen we vanmorgen ook het zichtbare evangelie in ons midden hebben. Wij danken u dat we dat twee kinderen van de gemeente gedoopt mogen worden. U wilt hen ervan verzekeren en hen het teken meegeven, het laten zien dat u zich aan hen als de drie enige God verbindt. Dat u als een vader voor hen belooft te zorgen. En dat u, Heer Jezus, belooft hun zonde te vergeven. En dat de Heilige Geest belooft in hun leven en hart te werken. Heer, wat een wonder is dat. En ook daar mogen we ons vandaag over verwonderen. En wij bidden u, Heer, laat zo deze dienst ook vol van dankbaarheid en vreugde mogen zijn in u. Om wat u ons belooft, wat u op naam zet. En Heer, dan danken wij u dat u daarmee ook aan de gemeente weer het sacrament geeft na een lange tijd. Het sacrament waarmee u het geloof ook wil versterken. Heer, geef dat ook als we thuis de dienst meemaken. We het zullen zien en het doopwater zien. En dat we dan terugdenken aan onze eigen doop. En dat we dan ons ook mogen verheugen in uw belofte en de vastheid daarvan, uw trouw, die u aan ons wilt bewijzen. Heer, wij willen ook de zorgen en de dank van de gemeente aan u voorleggen. We danken u, Heer, dat broeder Van den Berg van de Van Schuppenstraat weer thuis is uit het ziekenhuis, of thuis is na een opname in pro persona. Heer, na een lange tijd dat hij daar verbleven heeft, mag hij nu weer thuis zijn. En wij danken u dat u met hem bent geweest en bidden ook of u met hem wil zijn. Heer, gedenk hem en wees u hem nabij. We danken u dat de heupoperatie van mevrouw Van den Berg Takker van de Brinken goed is verlopen en ze ook terugkeerde naar huis. Heer, wees u ook bij haar en wilt u haar ondersteunen ook in het verdere herstel. Heer, dat willen we ook bidden voor zuster Hartog Willemsen van het Kofschip, die ook thuis kwam na een heupoperatie. Wilt u haar ook kracht geven in de revalidatie en ondersteunt u haar samen ook met haar man. Heer, wij danken u dat broeder en zuster van Gerestein van de Brink mogen gedenken 25 jaar getrouwd te zijn op deze dag. Heer, u heeft hen al die jaren gegeven en we danken u voor de zegen die op hun huwelijk heeft mogen rusten. Op allerlei manieren is dat ook zichtbaar geworden. En gaat u ook met hen mee de toekomst in, bewaar hen met uw heilrijke rechterhand. Heer, wij bidden u voor het echtpaar Simons van de Brink van de Goorsteeg. Ook zij mochten een bijzonder feit vieren dat ze 55 jaar getrouwd waren. in de afgelopen week. Heren, wij willen u bidden of u ook met hen wil zijn. Ook in de avond van het leven, heren, weest u hun hoop en hun hulp. En geef dat ze in alle omstandigheden het van u zullen verwachten. Heren, wij danken u voor de geboorte van Jule Elisa, dochter van Thomas en Tissa van Kruistum Ebbers van de Dijkstraat. Heren, wij danken u dat alles goed is gegaan en we willen u danken voor het wonder van het nieuwe leven, wat u aan deze ouders hebt toevertrouwd. Heren, zegent u hen ook in de opvoeding en geeft dat jullie ook als een kind van u mag worden opgevoed en ook een kind van u mag worden in haar leven. Dat ze op het erf van het verbond u, de drie enige God, mag leren liefhebben en dienen. Heren, wij willen u ook bidden voor zuster Te Brake van de Hertogenlaan 15. Ze werd in het ziekenhuis opgenomen met buikklachten en het lijkt erop, heren, dat het meevalt. Maar wees u bij haar wanneer ze ook het weekend over nog in het ziekenhuis moest verblijven. En heren, wilt u geven dat ze ook spoedig weer naar huis zal kunnen terugkeren. Wij bidden u voor broeder van de Bovenkamp. Nu hij het bericht kreeg dat er darmkanker is gevonden. Heren, wilt u bij hem zijn bij alle onderzoeken die hij moet ondergaan in het ziekenhuis en de behandelingen. Heren, wees u hem nabij. Geef dat hij zijn ogen mag slaan op u in de hemel. Om van u alle hulp en heil te verwachten. Heren, wij bidden u ook voor anderen. De zieken in de gemeente, de gehandicapten. De ouderen die hun krachten minder voelen worden. Heren, wees u ons nabij in alles wat wij te dragen hebben. En wilt u uw zegen laten rusten op ons leven. En geef heren dat we ook in moeilijke omstandigheden niet zullen wanhopen, maar ons aan u, de heiland, vast mogen grijpen. Wilt u in uw nabijheid uzelf betonen als een hoorder van gebeden. Heren, we willen u bidden of u ons zo een gezegende dienst wil geven. Wees u met een ieder die ook in deze dienst een taak heeft. Laat het alles mogen gebeuren tot meerdere eer en glorie van uw heerlijke naam. En heren, bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons ervoor dat we in onszelf gekeerd zullen zijn en blijven. Maar wek ons tot nieuw leven. En versterk ook het nieuwe leven. Wat u in ons hebt geplant. Hoor zo naar ons gebed. In de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Uit genade. Amen. Gemeente, wij willen nu eerst overgaan tot de bediening van de heilige doop aan twee kinderen van de gemeente en daartoe lees ik met u het doopformulier. De samenvatting van de leer van de heilige doop omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust, zodat we in zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. En dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. En daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. En zo worden wij opgeroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. En daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. En als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. En zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. En als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. Verder dat we ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw Godvrezend leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij aan Gods genade niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten, want zonder dat ze het weten, hebben zij ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden zij ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers, wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. En hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. En deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. En zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. En omdat onder het nieuwe verbond de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. En de ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Tot zover het doopformulier. Laten we nu eerst met elkaar gaan zingen uit Psalm 105, daarvan het eerste vers. En onder het zingen daarvan zullen de dopelingen worden binnengebracht. Zullen we eerst met elkaar bidden. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde, met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken, maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u deze kinderen in genade wilt aanzien en door uw Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, dat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Hun kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, met vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mogen verlaten. En dat ze op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, een ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders vragen op te staan van hun zitplaats? Geliefden in de Heer Jezus Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste, beleidt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn? Ten tweede, beleidt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is? En ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening dit kind van wie u vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer, naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen? Wat is hierop voor God en zijn gemeente uw antwoord, vader en moeder Brenkman? Wat is hierop voor God en zijn gemeente uw antwoord, vader en moeder Ravenhorst? Beste doopouders, je maakt het wel eens mee dat je geen woorden hebt. Dat woorden tekortschieten. Misschien hebben jullie wel een moment al gehad toen jullie in Taiwan waren en je Levi in de armen sloot. Of jullie toen Fleur geboren werd en je haar op de arm kreeg. Dan schieten soms woorden tekort voor wat je voelt, wat er op zo'n moment door je heen gaat. Dankbaarheid, blijdschap, misschien ook wel verantwoordelijkheidsgevoel. Wat een wonder is het om een kind te ontvangen waarvoor je mag zorgen, wat je een toekomst mag geven. Vanmorgen zegt de Heere God ook iets tegen jullie kind en daar zijn eigenlijk ook geen woorden bij. Natuurlijk, als ik straks de doop mag bedienen, dan zullen daarbij de drie namen van God klinken: Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar dat doopwater is eigenlijk een preek zonder woorden. Het zegt dat de Heer jullie kind in genade tot zijn kind wil aannemen. En wat is dat bijzonder? Hij zet Levi en Fleur apart en hij belooft hun God te zijn. Ook zij zijn geboren met een zondig hart, maar de Heere wil hen in genade aanzien om Christus wil. Het is niet erg als je dan ook even geen woorden hebt. Laat ons hart dan maar vol worden van diezelfde dankbaarheid en blijdschap. Opnieuw, want wat een God, wat een schepper en verlosser is dat. En in die stille verwondering mogen jullie je kind en je kinderen ook opvoeden en het hen ook overbrengen. Hoe bijzonder dat is, dat ze van de Heere mogen zijn. Het hen leren wat dat ook betekent. Opdat ook zij zich zullen verwonderen over de goedheid, over de genade van de Heer. En we wensen jullie daarbij, en ik doe dat ook namens de gemeente, de hele gemeente, van harte Gods onmisbare zegen toe. Weet je, we gaan nu met elkaar zingen uit Psalm 105, daarvan het derde vers. En daarna zal de doopsbediening plaatsvinden en na het amen van de doopsbediening zingen wij hier in de kerk ook hardop staande Psalm 105, vers 5, waarmee wij ook de doopouders toezingen. Dus nu eerst Psalm 105, vers 3, via de opname en daarna, na de doopsbediening, Psalm 105, vers 5, staande en dat hier hardop gezongen. Levi Yurchang, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En de Heer Jezus zegt je met Jesaja 54, vers 10. Al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, mijn goede tierenheid zal van u niet wijken en het verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Fleur, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En de Heere zegt je met Jesaja 55, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Amen. Zullen we de doopsbediening nu afsluiten met het dankgebed. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de Heilige Doop verzegeld en bekrachtigd. Heer, wij bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u deze gedoopte kinderen, Levi en Fleur, door uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat ze christelijk en godvrezend opgevoed worden en meer groeien in de Heer Jezus Christus. En geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die u hun en ons allen hebt bewezen, zullen belijden en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en mogen overwinnen. Dan zullen ze u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Amen. Gemeente, laten we nu met elkaar gaan zingen uit Psalm 22, daarvan het 7e en het 11e vers. We gaan straks lezen in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 18, hoe de Heer Jezus in de hof van Gethsemane gevangen wordt genomen door een grote menigte aan soldaten met Judas in hun midden. En zo dringen zij op hem aan. We zingen uit Psalm 22, vers 7. Ze rukken aan met opgesperde mond, gelijk een leeuw al brullend in het rond. O dodelijk uur. En ook het 11e vers van Psalm 22. Jongens en meisjes, hebben jullie er net voor de dienst gezien dat Rogier de Visser de tekst voorlas die bij deze zesde Lijdenszondag hoort? Misschien dat dat niet helemaal goed gegaan is. Als je straks de uitzending nog even aanhoudt, dan zul je dat filmpje in ieder geval nog zien. De tekst uit het paaspakket dat jullie hebben gekregen voor deze zondagen. En de tekst die Rogier voorlas, de tekst die je ook kunt leren, die er net ook op de biemen stond, dat is: en hij, de Heer Jezus, zei tegen hem: volg mij. En hij stond op, liet alles achter en volgde hem. Dat gaat over Levi, over Matthäus, zoals die ook heet. Hij werd door de Heer Jezus geroepen: volg mij. En dat is hij ook gaan doen. Hij is achter de Heer Jezus aangegaan. En zou hij nou, zo denk ik wel eens, een moment hebben gehad dat hij gedacht heeft: maar wie is die man nou eigenlijk die mij geroepen heeft om te volgen? Wie is het nou die zegt: volg mij? Nou, vanmorgen gaat het eigenlijk ook over die vraag: wie is hij nou? En jullie zien op de beamer de foto van een spelletje. Misschien hebben jullie het thuis wel. Dat spelletje heet Wie is het? Dat speel je met twee spelers en je hebt allebei een speelbord met daarop een heleboel gezichtjes, verschillende figuurtjes. En je hebt ook één los kaartje en daar staat ook één zo'n gezichtje op. En dan is het de bedoeling dat je tegenstander gaat raden welk personage jij in je hand hebt, in dat op dat losse kaartje staat. Terwijl jij natuurlijk gaat proberen om het personage van je tegenstander te raden. En dat doe je door om de beurt een vraag te stellen. Heeft jouw personage blond haar? Nou, zo nee, dan klap je alle gezichtjes die wel blond haar hebben op je speelbord. Die klap je dicht, die zijn het dan niet. Heeft hij misschien een bril op? Als dat zo is, dan laat je alle poppetjes met een bril staan en de rest doe je dicht. En zo kun je er op een gegeven moment achterkomen welke die andere moet hebben. Dan klopt het als het goed is, precies. Dat spelletje heet Wie is het? Maar je zou het misschien ook wel Wie zoek je kunnen noemen. Want eigenlijk is dat waarmee je dan natuurlijk bezig bent. Naar wie ben je eigenlijk op zoek? Heeft mijn tegenstander een kaartje met daarop een man met zwart haar, een snor en een bril? Of is het een vrouw met blond haar en zonder bril? Dat soort dingen. Naar wie ben je eigenlijk op zoek? Wie zoekt u? Daarover gaat het vanmorgen in de preek. Dat is de vraag die de Heer Jezus stelt aan al die soldaten en ook aan Judas die hem gevangen komen nemen. Wie zoek je eigenlijk? Kennen ze hem eigenlijk wel? Beseffen ze eigenlijk wel wie de Heer Jezus is? En dat je hem juist mag volgen? Dat je juist achter hem mag komen in plaats van dat je tegenover hem staat? Nou, daarover gaat het vanmorgen in de preek. En we gaan lezen, gemeente, uit Johannes 18, vers 1 tot en met 11. Schriftlezing voor vanmorgen, Johannes 18, vers 1 tot en met 11. Ik zeg u nu alvast dat de tekstwoorden de versen 4 tot en met 8 zijn. Johannes 18, vers 1 tot en met 11. En de tekstwoorden vers 4 tot en met 8. Nadat hij, de Heer Jezus, dit gezegd had, vertrok Jezus met zijn discipelen naar de overkant van de beek Kedron, waar een hof was, die hij met zijn discipelen inging. En Judas, die hem verraadde, kende die plaats ook, omdat Jezus daar vaak met zijn discipelen samengekomen was. Jezus dan, die de afdeling soldaten en enkele dienaars van de overpriesters en fariseeën meegenomen had, kwam daar met lantaarns, fakkels en wapens. En Jezus dan, die alles wist wat er over hem komen zou, trad naar voren en zei tegen hen: wie zoekt u? En ze antwoordden hem: Jezus de Nazarener. En Jezus zei tegen hen: ik ben het. En Judas, die hem verraadde, stond ook bij hem. Toen hij dan tegen hen zei: ik ben het, deinsden ze terug en vielen op de grond. En hij vroeg hen dan opnieuw: wie zoekt u? En ze zeiden: Jezus de Nazarener. En Jezus antwoordde: ik heb u gezegd dat ik het ben. Als u dan mij zoekt, laat deze weggaan. En dit zei hij opdat het woord vervuld zou worden dat hij gesproken had: uit hen die u mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren laten gaan. En Simon Petrus dan, die een zwaard had, trok dat, trof de slaaf van de hoge priester en sloeg zijn rechteroor af. En de naam van de slaaf was Malchus. Jezus dan zei tegen Petrus, steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die de Vader mij gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Tot zover. Gemeente, thema voor de preek is Jezus wordt gevangen genomen. We letten op een drietal gedachten. Ten eerste op uitgaande liefde. Ten tweede op doorgaand verzet. En ten derde verregaande zegen. Jezus wordt gevangen genomen. Uitgaande liefde, doorgaand verzet en verregaande zegen. Gemeente van Christus, doopouders. Vanmorgen zien we gedachten de Heer Jezus met zijn discipelen de stad Jeruzalem verlaten. Ze gaan de poort door, het dal in waar de beek Kedron is, die steken ze over. Die ligt toch droog in deze tijd van het jaar. En zojuist hebben ze het Pascha gevierd, ergens in een zaal van Jeruzalem. Maar nu de maaltijd voorbij is, verlaat Jezus Jeruzalem en gaat hij naar Gethsemane. Want zo heet die tuin. Johannes die noemt de naam niet, de andere evangelisten wel. Die tuin waar de Heer Jezus wel vaker kwam. Mogelijk hebben de Heer Jezus en de discipelen de nacht daar ook al wel vaker doorgebracht tijdens de viering van het Pascha. Want volgens de Joodse gebruiken was het namelijk de bedoeling dat je in die nacht na de paasmaaltijd, als je van buitenaf in Jeruzalem was gekomen om het Pascha te vieren, dat je dan in de buurt van de stad zou verblijven. Je mocht niet te ver naar een ander dorp in de omgeving. Kennelijk had de Heer Jezus de gewoonte om tijdens deze dagen en misschien ook wel op andere momenten met zijn discipelen de toevlucht te zoeken in deze hof, deze tuin van Gethsemane. En daar onder de olijfbomen kun je natuurlijk wel een plekje vinden waar je dan toch nog wat uren zou kunnen slapen, je ogen wat rust kunt geven. En we weten uit de andere evangeliën dat de discipelen dat ook gedaan hebben op dat moment. Ze konden het daar niet wakker houden, ze vielen in slaap, terwijl Jezus daar geweldig angstig werd en in gebed worstelde met zijn vader en met die beker van het lijden, gevuld met de toorn van God die hij onafwendbaar op zich af zag komen. Opvallend dat Johannes ons daarover allemaal niet vertelt. Hij legt de nadruk op wat er daarna gebeurt. Want dan is Jezus opgestaan en in het licht van de volle maan, met Pascha is het altijd volle maan, in het licht van de volle maan zien de discipelen plotseling een grote groep soldaten de tuin in komen. Met aan het hoofd Judas. En achter hem worden twee groepen, twee soorten soldaten zichtbaar. Het zijn leden van de tempelwacht, dat waren Joden. En er zijn ook gewapende Romeinse soldaten. Johannes heeft het over een afdeling soldaten. Er staat een woord dat doet denken aan een cohort. En we weten dat een cohort Romeinse soldaten wel uit 600 man kon bestaan. Misschien zelfs nog meer. En dan zal het vermoedelijk zo zijn geweest dat niet het hele cohort hier aanwezig is geweest. Zo'n cohort deelde zich soms ook op in drieën. Maar dan heb je het dus nog altijd over 200 Romeinse soldaten. En ze zijn gekomen om Jezus te arresteren. En dan staat er in vers 4, Jezus dan, die alles wist wat er over hem komen zou, trad naar voren en zei tegen hen, wie zoekt u? Maar is dat eigenlijk niet opvallend wat de Heer Jezus hier doet? Hij treedt die bende soldaten tegemoet. Het is alsof hij hen wil helpen. Het is alsof je in de winkel loopt en je bent aan het zoeken. Je hebt iets nodig, maar je bent al de hele winkel door geweest en je kan het niet vinden. Is het in dat pad? Is het in dat pad? En dan komt er een medewerker naar je toe en die ziet jou zo zoeken en die vraagt, kan ik u helpen? Misschien. Zo treedt Jezus die overmacht aan soldaten tegemoet. Wie zoekt u? Die overmacht die, als je erover nadenkt, toch eigenlijk lachwekkend groot is. Ze zijn gekomen om één persoon te arresteren. En ja, misschien nog wat anderen die bij hem horen. Maar zo groot is die menigte toch niet om Jezus heen. Niet meer. Zoveel soldaten. Gewapend en al. Niet alleen maar met lantaarns en fakkels, maar ook met wapens. Gekomen om één man gevangen te nemen. En daar staat hij. Jezus. En hij zet een stap vooruit. Hij neemt het initiatief en hij vraagt: wie zoeken jullie? Meneer, waarom is Jezus niet weggevlucht? Waarom heeft hij toen hij die soldaten zag komen niet tegen zijn discipelen gezegd: gauw, verstop je, ergens hier achter zo'n olijfboom, er is wel een plekje te vinden. Dat zouden wij misschien doen. Als je zo'n lege macht op je af ziet komen en het gaat om jou of het gaat om degene die bij jou is. Dat boezemt natuurlijk angst in. Ze willen je kwaad doen. En je bent geneigd om te vluchten, om een veilig heenkomen te zoeken. Of je te verschuilen. Maar gemeente, Jezus doet niet een stap naar achter. Hij doet een stap naar voren. En waarom is de Heer Jezus eigenlijk naar Gethsemane gegaan? Want waar die andere discipelen nog geen benul van hebben, dat weet Jezus wel. Judas is al onderweg om hem te verraden. In hoofdstuk 13 heeft Jezus Judas ontmaskerd aan die paasmaaltijd. En de discipelen dachten dat Judas toen vervolgens de maaltijd had verlaten om iets goeds te gaan doen, om misschien wel geld te geven aan de armen. Maar Jezus weet precies wat Judas is gaan doen. Hij is onderweg om hem te verraden. En Judas kent als discipel maar al te goed die tuin in Gethsemane. Had Jezus niet beter ergens anders naartoe kunnen gaan? Waarom is hij nou toch gewoon, zoals gebruikelijk, op deze avond, in deze nacht, naar Gethsemane gegaan? Stad uit, tuin in. En nu die stap vooruit. Gemeente, het kan maar één ding betekenen. Jezus doet dit doelbewust. Eerder in de evangelie heeft hij keer op keer gezegd: mijn uur is nog niet gekomen dat de Zoon des Mensen zich zal openbaren. Maar gemeente, nu is dat uur wel aangebroken. En hij gaat zich vrijwillig overgeven in de handen van zijn vijanden. Hij gaat zich vrijwillig laten wegleiden naar het kruis. Hij geeft zich over in de dood. Hij die geen zonde gedaan heeft. Die volkomen de wil van zijn vader heeft volbracht. Hij die als enige mens niet heeft verdiend te sterven. Want de dood is het loon op de zonde. Het sterven, dat is het oordeel van God dat op ons leven ligt. Gemeente, Jezus is de enige die dat niet heeft verdiend, die daar niet onder hoeft te buigen. De enige die zou kunnen zeggen: ik zal altijd blijven leven, want ik heb volkomen de wil van mijn vader volbracht. Maar juist hij is het, die een stap vooruit zet. En die bewust in het licht van de fakkels en de lantaarns treedt. En dan vraagt: wie zoeken jullie? Gemeente, dat Jezus hier naar buiten gaat. Hij gaat Jeruzalem uit. Naar Gethsemane. En dat Jezus oog in oog met die troep soldaten naar voren stapt en naar hen uitgaat. Dat is nou de uitgaande liefde van God. Dat moet je eigenlijk zien tegen de achtergrond van kerst, of eigenlijk nog eerder, tegen de achtergrond van Gods eeuwige besluit om zondige mensen niet verloren te laten gaan. Maar om hen te verlossen. Om ze te redden van het verderf en de eeuwige dood. En het Johannesevangelie zit er vol mee. In hoofdstuk 17, vlak voor dit gebeuren, heeft Jezus dat nog gebeden. Vers 24. Vader, Ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Opdat ze mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt. Omdat u mij hebt liefgehad voor de grondlegging van de wereld, toen al. Christus pleit bij zijn Vader voor de zijne, degene die de Vader hem gegeven heeft, om te redden, te verlossen, om ze vrij te kopen uit de macht van de duisternis en hen koninklijk te verlossen. Ja, koninklijk, want Jezus is geen martelaar. Hij is niet iemand die tegen wil en dank wordt gedood. Hij toont hier zijn koninklijke macht. Hij neemt de leiding, niet Judas, die hem verraadt, is degene die de leiding heeft. En niet die Romeinen of die Joodse tempelwacht. Jezus heeft de macht. Hij bepaalt hoe het gaat. Hij treedt zijn vijanden tegemoet en vraagt hen, wie zoekt u? Gemeente, wat een liefde is dat. Wat een genade is dat in gehoorzaamheid aan de wil van zijn Vader geeft hij zichzelf over. Opdat al degenen die van hem zijn niet verloren zullen gaan, maar dat ze thuis worden gebracht. Opdat waar zou worden wat hij aan Nicodemus al zei, dat als je in hem gelooft, dat je dan niet verloren gaat, maar dat je dan eeuwig leven zult hebben. Opdat waar zou worden dat hij die goede herder zou zijn, die zijn schapen leidt en weidt. Die schapen die kennen zijn stem en hij kent zijn schapen bij name. En Jezus heeft hen lief tot het einde. En hij vlucht niet, hij kruipt niet weg. Integendeel, hij doet een stap vooruit en stelt een vraag. Een vraag waar ook nog zoveel genade in zit, want dat brengt ons bij het tweede doorgaand verzet. Wie zijn het eigenlijk die daar in die hof van Gethsemane zijn binnengekomen om Jezus gevangen te nemen? Laten we eens iets beter nog kijken. We zien Judas met twee groepen soldaten. Er zijn vertegenwoordigers van het godsdienstige Israël, leden van de tempelwacht. Ze zijn met Judas op pad gestuurd door de overpriesters en de schriftgeleerden. Want gemeente, zij kunnen niet uit de voeten met deze Jezus. Dat deze Jezus de Messias zou zijn. Gemeente, dat past niet in hun denkbeelden. Zij hebben een eigen godsdienst gemaakt. Ze hebben hun eigen manieren gemaakt. En dat deze Jezus nou de Messias zou zijn, dat past gewoon niet in wat ze hadden gedacht. Ja, dat zou ook maken dat zij moeten buigen. Dat zij hun macht en positie als de geestelijk leiders zouden verliezen. En daarom verzetten ze zich tegen hem. En het besluit is al veel eerder genomen dat Jezus uit de weg moet worden geruimd. Hij moet sterven. En nu hebben ze de kans en ze hebben de tempelwacht meegestuurd toen Judas kwam. En dan zijn er ook nog de heidense Romeinen. Een afdeling doorgewinterde vechtjassen. Want dat waren Romeinse legionairs. Harde kerels, voor niets en niemand bang. Die hadden al heel wat bloed gezien. Maar zij moeten ook niks van Jezus hebben. Het interesseert hen ook helemaal niet. Ze zien geen enkel heil in deze man. Een leider moet bij hen iemand zijn die nog meedogenlozer is dan ze zelf zijn. En ze worden aangevoerd door Judas. Een discipel. Jarenlang in de kring van de volgelingen. Geroepen door Jezus. En hij was op weg gegaan met hem. Had hem leren kennen. Maar zijn hart heeft hij nooit verloren aan zijn meester. Judas is van een volgeling een tegenstander geworden. Hij is in de macht gekomen van het geld. De duivel heeft bezit genomen van zijn hart. En dat maakt dat hij voor 30 zilverlingen zijn meester verraadt. Geld. Nou, gemeente, zo is het een divers gezelschap. Maar in al die verscheidenheid zijn ze het over één ding eens. Jezus moet weg. Die verwerpen ze. Elk heeft zo zijn eigen redenen daarvoor. Maar allemaal hoeven ze hem niet. Wat een verzet, wat een haat openbaart zich hier tegen God en zijn gezalfde. Dat is overigens iets wat tot op de dag van vandaag gebeurt. En dat kan misschien ook wel in ons eigen hart leven. Verzet tegen Jezus. Dat je hem niet wil. Dat je niet wil dat hij koning van je is. Want gemeente, dat is immers onze diepste aard. Dat is ook waar jullie kinderen mee geboren zijn, doopouders. Dat zit er van nature bij ons in. Dat we hem eigenlijk helemaal niet hoeven. Dat we hem niet willen. Dat het eigenlijk maar ongemakkelijk is om je door hem te laten leiden. En de heidenen, degene die de naam van Jezus niet eens kennen, die zeggen, wat is dit nou weer voor iets? Wij hebben er niks mee met heel dat geloven met die Bijbel. En ze leven in de wereld. En in de wereld gelden eigen wetten, de wet van recht van het sterkste. De wetten van zelfredzaamheid, van zelfbeschikking. En Jezus als redder, als verlosser, niet nodig. Waarom zou die nodig hebben? En je leeft bij de dag, je plukt de dag, je leeft maar één keer immers. Weet je, dat zijn mensen die wanen zich sterk in zichzelf. Maar er zijn er ook die juist, je zou kunnen zeggen, ingewijden zijn in de godsdienst. Maar dan wel in hun eigen godsdienst. Een godsdienst die ze zelf hebben vormgegeven, een eigenwillige godsdienst, waarin je gelooft dat wat jou uitkomt en wat jou past. Maar de genade, de ontwapenende genade en liefde van de Heer Jezus. Die genade die betekent, als je daarover nadenkt, hè, want aan de ene kant, dat je zonder hem dus niet kan. Dat je verloren gaat als hij niet genadig is. Maar die aan de andere kant ook betekent, er is een weg om de toren van God te ontkomen. De weg van geloof alleen, niet uit je werken, niet uit wat je allemaal doet en wat je allemaal hebt opgebouwd aan godsdienst. Maar alleen uit het geloof. Nou, die genade, die liefde, die hebben ze niet nodig. Die Christus hebben ze niet nodig. Ja, en dan heb je ook nog de Judassen. Degene die jarenlang voor het oog volgelingen van Jezus zijn geweest. En die jarenlang in zijn nabijheid zijn geweest. Erin opgevoed, erin bij grootgebracht, maar nooit je hart aan hem verloren. Het stond toch altijd op de tweede plek, er was iets anders belangrijker. Dat was je eigen belang, dat ben je zelf. En gemeente, wat zegt Jezus nou vanmorgen? Hij stelt ons een vraag. En u en jij, wie zoek je eigenlijk? Wie is hij voor u en voor jou? En gemeente, als je erover nadenkt, dat is een heel genadige vraag. Want als ze dan zeggen, daar in de hof van Gethsemane, Jezus de Nazarener, dan zegt Jezus, ik ben het. En op dat moment dat hij dat zegt, deinzen al die soldaten achteruit. En ze vallen op de grond. En nog een keer vraagt Jezus, wie zoekt u? En weer is het antwoord, Jezus de Nazarener. Gemeente, Jezus geeft die mensen daar in de hof van Gethsemane allemaal nog een kans om tot inkeer te komen. In het bijzonder ook Judas. Johannes die zet het er in vers 5 nog een keer bij. Judas die hem verraadde, stond ook bij hem. Ja, dat had hij al gezegd dat Judas erbij was. Maar nu nog een keer. Hij staat er ook bij. Hij krijgt ook die vraag. En Judas weet toch wie Jezus is? Dat hij niet alleen maar die Nazarener is, afkomstig uit Nazareth. Dat niet zijn afkomst is ten diepste, maar dat hij de gezondene van de Vader is. Dat zijn ouderlijk huis niet in Nazareth staat, maar dat het hemelse vaderhuis is. En dat hij is gekomen, neergedaald, om onder de mensen te wonen en in alles gelijk te worden, behalve de zonde. En als hij het al niet wist, Judas, als ook die Romeinen en die Joden het niet zouden weten, Dan kunnen ze het nu aan de lijve voelen, want daar liggen ze. Achterovergevallen. Ze zijn met honderden gekomen. Gewapend en wel. Sterk in zichzelf. Maar één klein zinnetje. Ik ben. En daar liggen ze. Ja, gemeente, dat zinnetje. Ik ben. In onze vertaling staat er, ik ben het. In de grondtaal staat er alleen maar, ik ben. En die woorden, die heeft de Heer Jezus al veel vaker gebruikt in het Johannes-evangelie. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben de deur. Ik ben de goede herder. En dat herinnert eraan hoe de Heere God zich in het Oude Testament bekend heeft gemaakt aan Mozes. Toen Mozes vroeg, wat is uw naam? Toen zei de Heere, ik ben is mijn naam. Dat wil zeggen, de God van het verbond. De ik ben die ik ben, de ik zal zijn die ik zijn zal. De heilige, dat is Gods heilige naam. En als die naam klinkt, dan deinzen die soldaten achteruit, Judas in kluis. En even toont Jezus zijn macht, zijn heiligheid. Jezus, de Nazarener, is dat alles wat je van hem weet te zeggen? Weet je, ze krijgen een laatste kans. Dit is niet zomaar iemand. Vergrijp je niet aan de gezalfde van God. Verwerp hem niet. Hij is heilig. Maar de soldaten zoeken alleen maar een mens. En hun verzet wordt niet gebroken. En ze dringen op Jezus aan en slaan hem in de boeien. Maar gemeente, ziet u hoe ver Jezus liefde reikt. Hoe ver dat uitgaat. Er ligt in die vraag een genadig appel op zijn tegenstanders. En het is ook een waarschuwing. Verzet je niet langer. Want anders zal Gods heiligheid je verteren. Ja, gemeente, dat geldt ook voor ons. Als wij ons verzetten tegen hem. Als u misschien lijkt op die heidense Romein. Die het openlijk zegt en laat zien. Ik heb hem eigenlijk niet nodig. Of op zo'n Joodse dienaar die toch altijd weer terugkomt bij zichzelf en zegt, ik doe het op mijn manier. Ik geloof op mijn manier. En dan gaat het toch om je gelovige prestaties. Of je lijkt op Judas. Voor het oog vele jaren trouw lid van de kerk. Maar je hart is er niet bij, je hart is van andere dingen. Gemeente, verzet u toch niet langer. Dan ga je immers verloren. Dan zal de eeuwige nacht je eens omsluiten. Maar nu, vandaag, is het de tijd van Gods genade. En hij vraagt het in zijn genade. Wie zoekt u? Zoek je hem, de Heer Jezus, zoals die gekomen is. Als je verlosser, je redder, bekeer je dan. Hoef je niet achterover te vallen, dan mag je op je knieën vallen. Om hem te aanbidden en te smeken om genade. Doophouders vanmorgen zegt de Heer Jezus tegen jullie en jullie kinderen. Ik ben God van het verbond. Dat is de doop, hè? Ik ben je verlosser. Ik ben het die je behoudt, die ook je kinderen wil behouden. In zijn sterven ligt onze zaligheid. En dan hopen we en bidden we dat kinderen zich daar niet tegen zullen verzetten. Maar zich eraan zullen overgeven. Dat is het belangrijkste wat je als ouders kunt doen. Daarom bidden voor je kinderen. Dat ze dat gaan zien, dat ze dat gaan vinden. Dat kun je ze niet geven, je kunt ze er wel heel dichtbij brengen. Dat ze zich niet verharden, maar dat zijn liefde hen zal inwinnen voor zijn koninkrijk. En dan eeuwig behouden zullen zijn. En delen in zijn zegen. Verregaande zegen, want dat is het derde. Verregaande zegen, als de soldaten voor de tweede keer hebben gezegd, wij zoeken Jezus de Nazarener. Dan zegt Jezus in vers 8, als u dan mij zoekt, laat deze dan weggaan. En Johannes die herinnert zich wat dat betekent. Namelijk, vers 9, dit zei hij, opdat het woord vervuld zou worden dat hij gesproken had. Uit hen die u mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren laten gaan. Jezus doet een stap naar voren. En opeens staan de discipelen achter hem. En hij vormt als het ware een schild, een menselijk schild. Jezus' lichaam beschermt hen. Als jullie mij zoeken, laat hen dan maar gaan, zegt Jezus. Zij zijn vrij. En dan is er nog even Petrus. En die grijpt zijn zwaard en die stormt naar voren en gaat voor Jezus staan en hij slaat. Maar Jezus wijst hem terug. Petrus, steek je zwaard weer in de schede. De drinkbeker die de Vader mij gegeven heeft, zal ik die niet drinken. Niet jij, Petrus. Jij kan dat helemaal niet. Ik ga de beker van Gods toorn leeg drinken. Ik ga mijzelf offeren. Ik ga ertussen staan, opdat jullie veilig zijn. En ook jij, Petrus, moet achter mij komen. Zo heb ik jou ooit geroepen. Volg mij. Nou, doe dat dan ook. Want alleen dan ben je veilig. Alleen dat geeft je eeuwig leven. En gemeente, dan zien we als het goed is vanmorgen opeens wat nou onze plek is. En wat uw plek mag zijn. Daar moet je zijn. Ook samen met je kinderen. Achter Jezus. Daar is veiligheid. Als je bij hem schuilt, dan zegt hij, zij mogen vrij. Ze zijn verlost. Ik geef me voor hen. Achter zijn bloed ben je veilig. En hier treedt de dood in de vorm van die gewapende arrestatieteam op de discipelen af. Maar Jezus stapt naar voren en zegt, als ik het ben die jullie zoeken, laat deze vrij uitgaan. Want gemeente, God is een God van bevrijding en verlossing. Hij wil vergeven. Hij gaat in onze plaats staan. Opdat wij zouden leven als hij sterft. En gemeente, dat is nou eigenlijk ook wat doopwater vanmorgen liet zien. Doopwater is eigenlijk een schild. Ja, niet dat water zelf natuurlijk. Dat is symbolisch, maar het wil uitdrukken dat Jezus ertussen is gaan staan. En dat hij vanmorgen, Levi en Fleur, toevoegt aan die menigte mensen die achter hem mogen staan. En die het uit zijn mond horen. Zij gaan vrij. Jullie zoeken mij. Laat hen vrij gaan. En als dan het kwaad komt, als de duivel komt, de dood, dan raakt het je niet. Want het heeft hem geraakt. Hem hebben ze meegenomen. Hem hebben ze geboeid. En u mag vrij uitgaan. Gemeente, wat een evangelie is dat. Hij voor ons. Omdat wij anders de eeuwige dood hadden moeten sterven. Zo'n God hebben wij. Deze Jezus wordt u verkondigd. En we zijn beschermd in zijn hand. Dat heeft hij in zijn handpalmen gegraveerd. Ja. Maar wie is hem gegeven dan? Als er staat dat hij niemand verloren laat gaan van die hem gegeven is. Wie is hem gegeven? Hoe weet je nou dat jij er ook bij hoort? Nou, gemeente, hij is dat schild voor een ieder die bij hem schuilt. En doet u dat? Aan welke kant staat u? Sta jij eigenlijk? Staat u tegenover hem? Aan de kant van Judas, de Romeinen, de Joden? Of staat u achter hem? En schuil je achter hem en zeg je, ik heb hem nodig. Zonder hem is het verloren, maar met hem mag ik winnen. Voor eeuwig. Als je je eigen leven verliest. En als je je eigen trots en verzet opgeeft. Dan zul je het juist winnen dan raak je vrij. Dan ga je vrij uit. En dat is niet omdat je zelf onschuldig was. Want wie staan er daar achter Jezus? Nou, gaat dat rijtje discipelen maar na in uw gedachten. Daar staat een Petrus die het nu nog met het zwaard wil opnemen, maar straks zal die Jezus verloochenen. Daar staat een Thomas. Straks zo ongelovig als wat, hij kan het allemaal niet meer bij elkaar krijgen. Zulke mensen. Stuk voor stuk zondaren. Zwakken in zichzelf. Maar Jezus treedt voorop. Laat hen vrij uitgaan. Gemeente, roep dan de Heere aan. En verzet u niet tegen zijn liefde en genade. Maar zie in verwondering hoe hij het waar maakt wat hij zei. Uit degene die u mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren laten gaan. Niemand. Trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Mijn eer, mijn vast betrouwen, op u vest ik het oog. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst, uw genade aanschouwen. Amen. Zullen we bidden en danken. Heere, zo kijken we naar u. We vestigen op u het oog. We zagen u vanmorgen, Heere, in uw lijden. Plaatsvervangend. U trad naar voren. U bent als de koning gaan lijden. En u gaf u vrijwillig over. Heer, als we daarover nadenken, dan worden we klein. Dat u ons zo hebt lief gehad. En Heer, dat terwijl wij zondaren zijn die elke keer weer opnieuw helemaal vergooien. Maar Heer, zo wilde u lijden. En Heer, dan danken wij u dat we dat evangelie mogen horen. Laat het toch zo zijn, Heer, dat we ons niet ertegen verzetten. Breek ons verzet. Breek het kapot met uw liefde. En open de deuren van ons hart als wij die stijf gesloten houden ervoor. Heere, wilt u met uw Heilige Geest toch werken, ook in ons midden. Opdat we niet langer leven in eigenwillige godsdienst. Opdat we niet langer denken u niet nodig te hebben. Opdat we niet langer voor het oog misschien keurig netjes u volgen, maar ons hart is er niet bij. Dat gaat uit naar hele andere dingen. Misschien wel net als Judas, naar geld en goed. Heere, maak het anders. Verander ons. Reinig ons hart, Heere. Ja, dat kunt u toch doen. En laat deze lijdenstijd, als we toeleven naar Goede Vrijdag en naar Pasen, dan ook een tijd mogen zijn die door u gezegend wordt. Omdat we u zien in de diepte van de weg die u ging. En ook met eer en heerlijkheid gekroond als de opgestane, die de dood overwon en de zonde in het graf achterliet. Heere, zo bidden wij u om uw zegen, ook over de verkondiging van deze morgen. Laat het met ons mee mogen gaan. Heere, wij bidden u of u uw zegen ook wil verbinden aan deze zondag. De dag die apart is gezet voor uw dienst. Breng ons als gemeente vanmiddag weer samen. En zegent u, Heere, ons allen, ieder in het zijn of het haar, ook als we op deze dag misschien wel weer opnieuw alleen zijn. Heere, wilt u ons tegemoet komen? En wilt u ons vertroosten? Hoor zo naar onze gebeden. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Uit genade alleen. Amen. Wij zingen tot slot, en dat doen we hier in de kerk, staande en hardop, uit lied 142, Gethsemane, die nacht moest eenmaal komen, versen 1, 6 en 7. Ga hen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.
Het is de zesde Lijdensweek en hij zei tegen hem, volg mij. En hij stond op en liet alles achter en volgde hem. Lucas 5, vers 27 bij en 28.
Kruis dragen, richt je oog op hem. U gaat voor, ik mag volgen, samen op weg naar het kruis.
Volg mij, wil je ook de Heilige volgen? Gaan waar hij je wegen leidt, wil je ook luisteren naar zijn woorden? Ook als je dat soms strijdt, het is het mooiste wat er is. Zijn licht zijn in de duisternis, wil je ook graag Jezus woorden volgen? Als het leven lijden wordt, als het kruishout moet nemen, als het leed zich op je stort. Hij zegt, wie volhoudt tot het laatst, krijgt op zijn hoofd de kroon geplaatst. Jezus vroeg het, dat is weten. Hij is voor mij uitgegaan, ik leid, want hij heeft ook geleden. Ik leef, want hij is opgestaan. Droeg hij jouw zonden ook aan, droeg hij jouw zonden aan het kruis, dan kom je eens voor eeuwig thuis.